En we zitten vaak zo vast in patronen, omdat we dat vanuit onze jeugd meekrijgen, dat we simpelweg denken, ja, maar ja, dit is gewoon hoe het is en daar moet ik maar genoegen mee nemen. Ja, ik zeg altijd een beetje grof, maar fuck it, dat is niet waar.
Welkom bij de Leaderize podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast voor jou als leider of ondernemer die een positieve impact maakt op deze wereld. Vol tips, inspiratie voor meer impact. Voel jij dat er meer is dan alleen resultaten behalen? En wil je zelf je pad creëren, meer positieve impact maken en genieten van de reis? Als je klaar bent om die volgende stap te zetten, dan is deze podcast voor jou. In dit tweede seizoen interview ik leiders en ondernemers met een missie die verder gaat dan alleen bedrijfsresultaten behalen, maar die echt een positieve impact willen maken op deze wereld. Luister en laat je inspireren. Diana, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Superleuk dat het gelukt is om een moment te vinden om samen deze podcast op te nemen.
Ja, vind ik ook super fijn dat ik er mag zijn. Dankjewel.
Ja, en nou, volgens mij zijn er heel veel manieren om jou te kunnen voorstellen. Maar daarom wil ik jou zelf de ruimte te geven om eens met de luisteraar en de kijker misschien wel te delen. Wie is nou eigenlijk Diana Arkveld?
Ja, ik ben dus Diana Arkveld. Ik ben ondernemer. Ook wel mentor, nou, net hoe je het wil noemen. Ik ben eigenlijk expert in het doorbreken van patronen. Daar help ik vrouwen mee. Dus ik help ze om de patronen waar ze eigenlijk hun hele leven lang last van hebben te doorbreken. Daar heb ik mijn eigen methode voor ontwikkeld. En dat is eigenlijk hetgene wat ik het superleukste vind om te doen. Te graven, graven, graven. Waarom doet een mens nou waarom dat hij doet? En vervolgens daarin de stappen te kunnen maken. En naast het werkstuk als ondernemer ben ik moeder van twee kindjes. Ja, en ben ik gewoon heel blij met wie ik op dit moment ben. En hoe ik in het leven sta.
Ja, wat fijn. Fijn om die energie erbij.
Ja.
Ja. En je schetste al, ik ben heel goed in het doorbreken van patronen, of met mensen daarbij bij helpen.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, eigenlijk, ik werk met vrouwen. Dat is de enige specifieke doelgroep die ik heb. En dat kunnen vrouwen zijn die zelfstandig ondernemer zijn. Het kunnen vrouwen zijn in een leidinggevende positie. Maar het kunnen ook vrouwen zijn die docent zijn. Het maakt eigenlijk niet zo heel erg uit wie je bent. De enige eis die ik altijd stel is van jou, hey, je bent vrouw, je loopt tegen een bepaald probleem aan. Of dat nou please is, of dat dat nou groeien in je bedrijf is. Of een probleem is, een patroon dat je continu destructieve relaties vastzit. Ja, daar is je zit vast in een patroon en je moet echt die wil voelen om dat patroon te gaan doorbreken. En dan ben ik degene die jou daarbij gaat helpen. Waarin we dus echt heel erg gaan kijken naar waar komt het vandaan? Dus hoe kom je eraan? Waarom doe je nou wat je doet? En vanuit dat inzicht ga ik ze leren herkennen en dan gaan we op een hele mooie manier die verandering in werking zetten.
Ja. Dus dat klinkt eigenlijk nog heel groot, hè? Want je zegt ook van ja, het gaat om vrouwen. Nou, dat is natuurlijk al best een brede doelgroep die ergens tegenaan lopen. Ja. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens ergens tegenaan lopen in het leven. En die help je om dingen echt anders te doen.
Ja, en het moet echt iemand zijn die zegt, ja, weet je, ik ben daar nu echt helemaal klaar mee. Dus niet, ja, iedereen loopt wel ergens tegenaan. Maar je moet wel echt yes diep van binnen voelen van, ja, maar weet je, dit wil ik niet meer. En vaak zijn dat ook vrouwen die of vastlopen in hun werk. Vaak hebben ze leidinggevende posities waarin ze vastlopen. Ja, er eigenlijk achter komen van, ja, weet je, ik zit niet lekker op de stoel waar ik nu op zit. Ik vind het moeilijk om mezelf te positioneren. Ik vind het moeilijk om mezelf te laten zien. Of vind het lastig om bijvoorbeeld in een mannenwereld te zitten. Of ondernemers die door willen groeien naar een bepaald level. En die eigenlijk strategisch alles al wel weten. Maar eigenlijk continu vastlopen op allerlei overtuigingen die hun vasthouden. En ja, de doelgroep is heel erg groot. Ik heb ook altijd gezegd, ja, ik heb niet, ja, ik werk dan met en particulieren en met de zakelijke kant. Vind ik beide heel erg leuk, omdat ja, in de kern gaat het eigenlijk over hetzelfde. En dat is onze overtuigingen houden ons op de plek. En als je die weet te vinden, ja, dan kun je eigenlijk elk patroon en elk level doorbreken. Of dat nou gaat over werk of over privé of over je business. Dat maakt dan niet zo heel erg veel uit.
Ja, mooi. En waarom is het zo belangrijk voor jou om hier deze vrouwen mee te kunnen helpen?
Ja, ik heb zelf altijd gedacht, ik was ervan overtuigd dat ik een B-merk was. En dat ik altijd, dat was op zakelijk niveau en op privé niveau, dat ik altijd een partner nodig had om veilig te kunnen zijn. En ik heb heel erg gemerkt in mijn eigen leven, het is een methode die ik zelf heb gebruikt. En dat ik nergens eigenlijk, niemand kon mij helpen. Ik heb heel veel business coaches gehad. Daarvoor in mijn privéleven heel veel. Liep ik continu vast in mijn leven, allerlei dingen geprobeerd, schematherapie, mindfulness, nou echt alles wat je maar kan bedenken, heb ik geprobeerd, maar niks hielp echt. En toen kwam ik erachter, ja, ik weet wel waarom het niet helpt, omdat ik een analytisch sterke vrouw ben die heel makkelijk vastzit in haar hoofd en ik moet dingen eerst snappen voordat ik ze kan gaan veranderen. En toen ik daarachter kwam, ik ging allerlei opleidingen doen, en toen kwam ik erachter, ik dacht van, hé, maar er is eigenlijk niet één methode in Nederland, die ervoor zorgt dat ik echt die vertaling vanuit mijn hoofd naar mijn hart kon maken. En dat is wat ik dus heel erg veel bij mijn klanten zie, is die zitten allemaal behoorlijk vast in hun hoofd, zijn analytisch sterk. Daarom hebben ze ook vaak leidinggevende posities, omdat ja, dat is je talent, hè? Dus je kan daarin je talent gebruiken, maar het is tegelijkertijd het stuk waarin het wat lastig voor je is. En ja, ik heb gemerkt van, hè, als ik het dan kan snappen, dan kan ik het veranderen. En dat is ook wel wat mij drijft, omdat er zoveel vrouwen zijn die, er zijn zoveel mooie technieken om jezelf te kunnen zijn. En je kan daar op allerlei manieren mee omgaan. Vaak ook een beetje de meer, ja, klinkt dan eigenlijk zo bedoel, die zweverige manier. Maar voor analytisch sterke vrouwen, ja, werkt dat niet. En toen ik die reis voor mezelf had gemaakt, en daarachter kwam van, ja, maar weet je, dit werkt supergoed. En het is helemaal niet moeilijk. Je hoeft helemaal niet 100 jaar in therapie om jezelf te kunnen zijn, of om patronen te bereiken, of weet ik veel, wat uit te geven aan 100.000 business coaches die je moeten helpen. Het zit simpelweg, natuurlijk moet je strategie weten, maar het zit simpelweg het feit in die overtuigingen. Ja, toen dacht ik, ja, maar hier moet ik iets mee. Dit moet ik meer vrouwen gaan leren.
Ja, dus eigenlijk door zelf te ervaren, dit werkt niet. Ja, maar wat dan wel, is jouw drive ontstaan om daar dus ook andere vrouwen mee te kunnen helpen?
Ja, en ook wel moet ik heel erg zeggen, ik liep heel erg vast in mijn leven. Ik was begin 30. Ik dacht echt, ja, weet je, als dit het leven is, ik word de volgende maand 39. Ik dacht, ja, als dit het leven is, ja. Ja, het is niet zo leuk als wat iedereen altijd gezegd heeft dat het moet zijn. En voor de buitenwereld had ik alles, maar van binnen voelde dat helemaal niet zo. En het is dan echt zo frustrerend als je zo graag wil veranderen en zo graag bijvoorbeeld van please af wil of jezelf wil zijn, maar eigenlijk er niks is wat helpt. En het gaf mij eigenlijk alleen maar meer het gevoel van, ja, dan ben ik wel koekenbouwtje, zal iets niet goed met mij zijn. Totdat ik daar dus achter kwam van, hé, maar mijn manier van leren is gewoon heel anders, omdat ik analytisch heel sterk ben en het eerst moet snappen voordat ik kan gaan voelen.
Ja, precies. Dus de weg om te voelen via het analytisch brein, als het ware, in plaats van door te doen, het te gaan voelen en ervaren.
Oké.
En als ik hem dan zeg maar in ieder geval hoger trek en kijk van hé, maar wat is het dan wat jij hiermee wil bereiken op de wereld wil zetten? Heb je dat helder voor jezelf?
Ja, ik heb dat echt heel helder voor mezelf. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten van, ja, weet je, het is mijn doel om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk vrouwen zichzelf kunnen zijn, is als zo'n container begint, maar echt kunnen doen wat ze willen. Want het is echt niet nodig om, ja, mijn klanten zijn meestal tussen de 40 en de 50. Maar ook als je jonger bent, het is echt niet nodig om te denken, joh, wat is dit het leven nou voor mij? Ik geloof echt heel erg, je kan alles bereiken wat je wil. En vaak wordt er dan gedacht aan law of attraction. Nou, het is niet daar heb ik zeker wel wat mee. Alleen vaak de manier hoe geteacht wordt, is voor vrouwen die analytisch sterk zijn, ja, vaak een beetje zweverig. En waardoor ze vastlopen en denken, ja, maar het is niet voor mij weggelegd. En we zitten vaak zo vast in patronen, omdat we dat vanuit onze jeugd meekrijgen, dat we simpelweg denken, ja, maar ja, dit is gewoon hoe het is en daar moet ik maar genoegen mee nemen. Ja, ik zeg altijd een beetje grof, maar fuck it, dat is niet waar. Je hoeft daar geen genoegen mee te nemen. Je kan komen waar je wil, Je hoeft niet te weten hoe, je hoeft ook niet te weten wanneer. Maar als je kleine stapjes shifts kan maken in jouw overtuigingen, en dat ook kan begrijpen en ook dat kan gaan erkennen, ja, dan zul je merken dat alles weggelegd is. En als ik naar mezelf kijk, toen ik ging scheiden van mijn toenmalige partner, ja, trok ik in mijn huurhuis, in een sociale huurwoning, met €500 mijn bankrekening, met een salaris van iets van €1000 per maand. En als ik kijk waar ik nu sta, ja, dat is gewoon, dat had je mij toendertijd echt, had ik gezegd, je bent gek joh, dat gaat mij nooit lukken. En dat drijft mij heel erg, want het is zo niet nodig om afhankelijk van je partner te zijn of te denken dat dingen niet voor je weggelegd zijn. En vaak is het pas als er echt zo'n wake-up call komt, iemand wordt ziek of nou, ik verloor een hele goede vriendin op 32-jarige leeftijd. En dat zijn echt vaak van die wake-up calls dat je denkt van ja, maar weet je, het leven is eindig. En ja. Wat zit ik hier eigenlijk te doen? En dat is ook wel waarom ja, mijn doelgroep meestal vrouwen tussen de 40 en de 50 is. Omdat die op een punt in hun leven komen dat ze denken van ja, maar hoi, ik heb nog 40 jaar te leven. Wil ik dit op deze manier blijven doen? Nee, dat wil ik niet. Oké, maar hè, hoe ga ik dat dan invullen? Hoe zorg ik er dan voor dat het echt een leven wordt op mijn voorwaarden? Zodat ik geen egoïstische bitch word, want dat is wat ze vaak bang voor zijn. Maar dat ze echt een leven kunnen leven dat als ze... He, als je, we hopen altijd bejaard bent en dan overlijdt, dat je dan kan zeggen, ja, maar weet je, ik heb wel echt mijn leven ingevuld zoals dat ik wilde onder mijn voorwaarden.
Ja, yeah. Ja, helemaal eens ook met die gedachte dat het zo zonde is dat veel mensen die wake-up call nodig hebben, of het nou een burn-out is, zelfs ziek worden, andere mensen, dat vaak de trigger is om te beseffen van, hé, maar alles wat ik misschien voor lief neem, of waar ik denk, straks als of later dan... misschien is er geen later. En het wordt nu tijd om nu te kiezen voor wat er echt belangrijk is. En niet langer meer in een vaak zelfgecreëerde rat race. Een soort stramien waar je in vast zit met heel veel basisdingen die leuk lijken, maar bij elkaar opgeteld in een soort keurslijf waar je van de ene activiteit naar de andere rent en vaak helemaal geen tijd meer hebt om te voelen of het nou leuk is of niet leuk, überhaupt niet te voelen. Dan denk ik dat het heel belangrijk is dat wij, de mensheid en daarbinnen de vrouwen, gewoon ook nu al bewust zijn van ja, maar ik heb een keuze. Ah, ik kan nadenken over wat wil ik nou echt en ik heb de mogelijkheid om daar iets in te veranderen, maar dat vraagt wel dat ik daar bij stilsta, dat ik dat doorvoel en vervolgens actie neem op wat ik belangrijk vind. En dat is dus waar jij vrouwen mee helpt.
Ja, en ook echt voor die analytisch sterke vrouw, dus niet zozeer alleen het doorvoelen, maar echt ook nog die stap ervoor, het snappen. Snappen, waarom doe je nu wat je doet? Waarom zit je in die ratrace? Waarom denk je dat je blij moet zijn met je 201 kapwoning, terwijl je er eigenlijk helemaal niet blij mee bent? Hè? En wat maakt nou dat jij de overtuiging hebt? Ik had vandaag nog een heel mooi voorbeeld van iemand die continu vastloopt in relaties. En waar we met de overtuiging eigenlijk achterkwamen van, ja, ik doe er niet toe. Ja, als jij diep van binnen overtuigd bent van ik doe er niet toe, ja, is het voor mij niet raar om te horen dat jij continu vastloopt in relaties? Want ja, wat trek je dan aan als jij diep van binnen gelooft dat je er niet toe doet? Ja, weet ik zeker dat je geen gezonde relatie gaat opbouwen met iemand. Dat kan alleen als je diep van binnen voelt, hey, ik doe er toe, ik ben waardevol, ik ben belangrijk, of ja, hoe je dat dan ook wil vertalen.
Ja, ja. En ik ben nog een beetje zoekende, hè, want ik snap het grotere plaatje en ik snap ook het idee van dus de analytische vrouw die je helpt inzien waarom doe ik wat ik doe en hoe kan het anders? En hoe ziet het er dan voor jou uit als zij die weg bewandelen of als jij die missie bereikt?
Bedoel je dat hoe het eruit ziet, hoe ik ze begeleid of bedoel je hoe de reis daar naartoe is?
Nou, meer het eindstadium. Hè? Ik probeer zeg maar terug te redeneren. Stel dat jij al die vrouwen helpt en dat die daar uitkomen. Hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan anders voor een vrouw? Wat is er dan anders voor jou als jij die vrouw begeleid hebt?
Ja, dat is een superleuke vraag. Want ik heb namelijk vanochtend had ik een afsluitende sessie waarin we gingen kijken. Hey, iemand heeft nog 2 consulten staan. Hoe ver ben je nu met je doelen? Hebben die bereikt? En ik werk heel kort. Want patronen kun je niet doorbreken als je dat af en toe ze maar een keertje doet. Ik zeg dat het is net als met afvallen. Als jij de hele week netjes gezond eet en sport. En in het weekend 6 zakken chips weg eet en 3 repen chocola. Ja, ben je op maandag niks afgevallen. Dus mijn trajecten zijn altijd bam, 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 bam. 2 maanden lang, zeer intensief. Elke week een sessie, een verdiepingssessie en tussendoor contact. En wij waren dus nu op week 6. En dan ga ik kijken naar de doelen die je gesteld hebt. En deze vrouw zei dus van, nou, wat ik merk in mijn relaties, dat ik me veel meer durf te uiten. En dat ik veel meer durf te zeggen wat ik eigenlijk graag wil. En hoe ik erin sta. Ik vind het wel spannend. En ik zou ook nog wel het soms wat netter willen kunnen verwoorden. Nou, dat is mooi. Die tijd hebben we ook nog om eraan te werken. Maar daar merk ik verschil in. En ze zei, als ik dan naar mijn werk kijk, zegt ze, dan zie ik eigenlijk dat ik daar eigenlijk al sta. Ik durf daar dus laatst, afgelopen week in een overleg, echt te zeggen wat ik ergens wat van vind. En voorheen durfde ik dat niet, zou ik meespreken met collega's. Maar nu, het kwam er gewoon eigenlijk vanzelf uit. En ze zei, terwijl ik met jou aan het praten ben, kom ik er ook nog eens achter dat ik eigenlijk helemaal niet zenuwachtig was of geen zwetende oksels had en dat stuk. En ik kijk in mijn werk ook heel erg naar familiesysteem. Dus ik kijk naar overtuigingen, gedachten, overlevingsmechanismes en familiesysteem. Omdat dat is zo verbonden met jouw overtuigingen. En ze zei, hoe ik nu naar mijn ouders kijk, dat is ook zo ontzettend veranderd. Ik kan dat nu ook veel meer laten hoe het is. En ik ben zelf altijd elke keer weer enorm verbaasd over hoe rap het gaat als je dus echt vol gas daarin gaat. En dat is ook waarom ik aan het begin zei van, ja, de vrouw moet echt zeggen, yes, dit ga ik doen. En daar dus ook echt tijd voor maken. Het is niet zo van, patronen doe ik even hapsnap tussendoor. Maar je ziet dus, als ze dan aan het einde zijn, ja, dat ze eigenlijk een hele transformatie gemaakt hebben. Ze weten precies waarom ze pleasen, zich aanpassen, waarom ze niet groeien in hun bedrijf, waarom ze continu hun klant hun agenda laten bepalen. Ze snappen ook waardoor het komt, welke overtuigingen eronder zitten. Ze kunnen het herkennen in hun situatie. Je krijgt van mij in ieder geval handvaten hoe je het kan veranderen. Veel situaties kunnen ze ook al wel veranderen, bijvoorbeeld op het werk. Je ziet dus ook dat situaties op het werk makkelijker zijn dan in intieme relaties. Ja, want dat raakt je altijd veel meer. Dus de grootste resultaten zien we altijd in de buitenring. En daarna komt de binnenring van de intieme relaties. En je ziet dus eigenlijk dat ze een hele verandering maken. En ik zeg altijd een beetje grappend van, hou er wel rekening mee dat er dingen kunnen gaan veranderen als je dus echt vanuit die basis gaat leven vanuit wat goed voor jou is. Want veel vrouwen die bij mij komen, die bijvoorbeeld op een punt zitten van, ja, ik weet niet zo goed wat ik met werk wil. Ja, die zie ik dus een andere baan vinden. En vrouwen die vastzitten in relaties, die zie ik toch vaak die relatie verbreken. En dan kiezen voor een situatie, niet gelijk voor een nieuwe relatie, maar wel vanuit een stuk van, ik ga nu eerst zorgen dat ik dit op de rit heb en dan kijken hoe ik in een gezonde relatie kan komen. Dus het maakt heel erg veel impact door daar zo intensief mee bezig te gaan. Is dat de resultaten wat je bedoelde?
Ja, niet helemaal zoals ik hem bedoeld had, maar wel, ik denk dat het een mooi inzicht geeft in wat levert het nou op voor deze persoon en wat is de weg om daar te komen. Zeg maar, waar ik ook naar op zoek ben, is veel meer het feit dat jij deze vrouwen daarbij helpt om en de weg naar jouw missie, wat brengt dat jou om die vrouwen tot deze inzichten te komen?
Ja, wat ik het meest toffe aan ondernemen vind, is het feit dat ik iets kan creëren wat er nog niet is. En ik ben sinds 2009 ondernemer. Ik heb hiervoor andere ondernemingen gehad. En dat is eigenlijk altijd typerend voor mij. Ik ben een soort van creator. Ik zoek vaak niet. Het komt gewoon op mijn pad. Problemen waar ik zelf tegenaan loop, dat ik denk, maar waarom heeft nooit iemand dit bedacht? Hoe kan het dat mensen hier niet mee geholpen worden? En dan ga ik op zoek naar, hoe kan ik je nou zo goed mogelijk helpen? En daar, binnen de authentieke vrouw is daar dan dus een methode uit ontstaan. En in het begin ga ik dat dan toetsen en met proefklanten en de pilotgroep. En zo gaat dat dan. En ik vind dat gewoon heel erg tof om te doen. En dat drijft mij echt het meest om. Ten eerste, ik wil gewoon heel erg graag dat alle vrouwen voelen van, fuck it, jij kan hier impact maken in deze wereld. Jij kan de dingen doen die jij leuk vindt. En dan ben je geen egoïstisch monster of een slechte moeder of een slechte partner. En ten tweede vind ik dat gepuzzel echt Ja, dat vind ik geweldig leuk. Om echt dat neer te zetten waarin je gewoon merkt, ja, weet je, honderden vrouwen hebben daar profijt van. En dat ik zelf ook elke keer als ik dan die doelen weer met ze ga bekijken van, oh, dat ik denk, oh, dat was eigenlijk best heel goed. Hebben jullie goed gedaan? Ja, dat vind ik echt gewoon, ja, dat maakt mij heel, heel trots.
Ja, ja, mooi. En jij hebt het dan goed gedaan. Heb je het dan over de deelnemer of jezelf of allebei misschien?
Nou ja, ik zeg altijd, want mensen bedanken me altijd heel erg van, ja, ik had het echt niet verwacht. En ik zeg altijd, ja, maar je hebt het zelf gedaan. Het is een beetje zoals met voetbal. Ik geef de voorzet, maar zij moeten hem erin schieten. En ja. Dat is ook mijn voorwaarde altijd van, ja, weet je, je moet dit echt willen. En echt tijd en ruimte maken. Dat is mijn enige eis om met mij te werken. Want anders, ja, ik kan je honderden voorzetten geven. Maar ja, dan is het een beetje zinloze tijdsbesteding voor mij en voor de klant. Dus ja, de klant die doet het. En ik vind het gewoon heerlijk om dan al die kwartjes te zien vallen. En dat mensen mij berichtjes tussendoor sturen. Ze mogen tussendoor via WhatsApp contacten. En dat ze zeggen, joh, weet je, nou ja, ik heb nu dit meegemaakt. En had ik me gewoon niet voor mogelijk gehouden. Ja, nou, ik voel me dan echt een soort van trotse moeder gans of zo. Ja, dat is echt heel tof.
Mooi, ja. Ja, en ik ben wel nieuwsgierig, hè, want jij noemde al uit je eigen leven wat situaties van hoe dit zo gekomen is. En ik ben wel nieuwsgierig als we kijken vanuit mijn methode van lef, leiderschap en levenslust. Ja. Welk element jij denkt dat in jouw reis naar deze missie, hè, en het helpen van deze analytische vrouwen, welke je denkt dat de grootste rol heeft gespeeld?
Ja, ik denk zeker lef. Lef moet je zeker weten hebben. Want ik hoor het vaak, er zijn weinig mensen zoals jou, Dia. Want jij gaat gewoon proberen en je doet het gewoon. En dat voel ik ook heel erg. Ik heb in mijn oude onderneming wel eens franchise gedaan. Nou, dat is mij niet passend. Want ik pas niet zo heel erg goed in stramine van anderen. Ik stel ook altijd hele kritische vragen. Precies, van ik vind het niet erg om iets te doen wat iemand anders bedacht heeft. Maar ik wil dan wel weten wat erachter zit en waarom en hoe dan. Dus ik denk zeker wel dat ik lef staat echt wel hoog. Want ja, je stelt je wel heel kwetsbaar op als je iets de wereld inslingert. En dat had ook gelijk weer met mijn wonden te maken. Want ja, hè, als je denkt dat je een B-merk bent, zoals dat ik vroeger dacht. Dacht ik altijd van ja, maar ja, hè, een beetje ook imposter syndroom. Van ja, maar ja, straks komen ze erachter dat het helemaal niet werkt. Wat nou als er straks iets ergs gebeurt bij mensen die met mijn methode doen. Nou, inmiddels heb ik dat niet meer. Heb ik allemaal aan gefixt. Dus dat waren echt wel stappen die ik mocht maken. En ik denk ook wel leiderschap. Want naast lef moet je ook wel het kunnen dragen. En dat is een thema waar ik zelf heel erg mee bezig ben. Want je merkt als ondernemer, hè, je groeit van level naar level naar level naar level. En wat ik zelf veel interessanter aan vind, is dat de draagbaarheid, je moet het kunnen dragen. Ik ben met mijn bedrijf nu op een punt waarin heel veel mensen heel enthousiast zijn, maar je ook een soort van haters krijgt. En nou ja, de meest... Klinkt onaardig, maar de meest achterlijke reacties krijg ik soms onder advertenties of op een masterclass of wat dan ook. En ik heb dus heel erg gemerkt dat je dat echt moet kunnen dragen. En daarin ook moet kunnen zien waar ik heel erg mee werk. Van hey, waar word ik nu geraakt? In welke wond word ik geraakt? Wil ik me daarin laten raken of niet? Hoe ga ik er dan mee om? Dus dat is voor mij ook echt wel een stuk waar ik steeds ook weer aan het leren ben. En die draagbaarheid ook steeds groter wordt.
Ja, ja, en dat klinkt zo mooi, hè, die draagbaarheid groter maken. En nou ja, vanuit hoe jij je vrouwen ook helpt, het onderzoeken waar komt het nou vandaan. Maar hoe zorg jij dan dat die draagbaarheid groter wordt?
Nou, waar ik eigenlijk in alle levensvragen bij mezelf naar kijk, is zelfs in mijn methode, is maar wat maakt nou dat ik hier zo van slag van raak? Ik zeg altijd, ik ben altijd een beetje grof, maar als je je kut voelt ergens door, je hebt een advertentie, daarin zet iemand echt hele lelijke dingen onder die niet waar zijn. Nou, je voelt je simpelweg gewoon echt een naar kut, hoe je het wil noemen. Dat komt vaak door bepaalde gedachten, dat is wetenschappelijk bewezen. Maar die gedachten komen weer door de overtuiging die je hebt. En ik ga dan altijd kijken, maar waar word ik nou in geraakt? En mijn grootste wond is, ik doe het niet goed. Dus als iemand zegt, hey, dit is echt onzin, deze methode die jij zegt, dan word ik geraakt, of kan ik geraakt worden in het stuk, ik doe het niet goed. En als je dat kan zien, en ook kan zien van, hey, maar ja, diegene zegt wat, dat raakt mij in deze wond, dan kan ik ook heel actief tegen mezelf zeggen, maar wil ik ik dit nog steeds geloven? Wil ik nog steeds geloven dat dit niet goed is? Nee, dat wil ik niet geloven. Oké, wat wil ik dan wel geloven? En welk verhaal wil ik mezelf dan wel vertellen? Maar ook heel erg jezelf daarin zien. En ik geloof heel erg, hè, vaak denken mensen van, oh, maar Diana is heel analytisch sterk en dat zal allemaal wel alleen maar zo half wetenschappelijk zijn. Nee, er zit ook echt wel een stuk in van voelen. Want als je niet erkent waarom jij elke keer pijn hebt, omdat je onbewust denkt dat je het niet goed doet, ja, dan ga je het nog niet kunnen veranderen. En ja, daarin is het ook wel zo, hè, oefening baart kunst is volgens mij het spreekwoord, is hoe vaker je dit soort reacties krijgt. En hoe vaker je ook kan erkennen, oh ja, hè, het doet nu pijn, omdat ik gewoon diep van binnen toch misschien nog dat wondje heb zitten van, hé, ik doe het niet goed. En je kan, ik noem het altijd shiften, je kan dat shiften. Dan merk je ook op een gegeven moment, sommige mensen zeggen, joh, het doet je helemaal niks meer. Nou, ik weet niet of ik ooit op dat level kom, maar ik zeg wel tegen mijn klanten, ja, je bent geen machine. Weet je, natuurlijk raken dingen je. En sommige dingen kun je gewoon even van je afschudden en dat je dan denkt, nou, het is weer weg. Maar soms, ja, raken dingen je gewoon. En als je dat er gewoon mag laten zijn en ook mag zien, hey, het raakt me hierom en daardoor. En hoe wil ik hier vervolgens mee omgaan? Ja, dan kun je actief de keuze maken om er wel in te blijven hangen. En ik zeg dat dan een beetje zielig te doen. Mensen doen lelijk over mijn advertentie. Of te zeggen, hé, maar dat is de perceptie van iemand anders. Mag die ander vinden? Prima.
Ja, dus het gaat om een combinatie van doorvoelen wat er is, gekoppeld aan het inzicht wat dat voor jou betekent, hè? Wat voor overtuiging eronder zit. En dan vervolgens het besluit, of ga ik hiermee door? Dient dit me? Of laat ik dit los en kies ik voor om iets anders over mezelf te geloven?
Ja, precies dat. En dat wat er gebeurt is onbewust, op het moment dat je in een situatie komt met je leidinggevende of met een klant of met je partner, dan hebben we niet door dat we eigenlijk onbewust vaak al kiezen voor dat stuk van, nou weet je, ik geloof wat mijn wond zegt, ik geloof wat mijn overtuiging zegt, ik ben inderdaad waardeloos, ik ben het niet waard, ik kan het niet. En wat ik mijn klanten eigenlijk leert is om dat keuzemoment wat er nu eigenlijk onbewust gaat, om dat bewust te maken. En als je dat bewust maakt, dan ga je ook denken van, ja, nee, natuurlijk ga ik dat niet geloven. Dat zeggen mijn klanten ook altijd als ik ze vraag, maar wil je dit nog steeds blijven geloven? Nee, natuurlijk niet. Ja, en ik zeg altijd, dan ja, kap daar dan mee. Dat is een beetje gekscherend. Kap daar gewoon mee. En dan ga ik ze natuurlijk helpen hoe je jezelf helpt om daar daadwerkelijk mee te kappen. Maar dat keuzemoment, dat is super belangrijk. Want anders krijg je een soort van, nou, verander je gedachten maar en dan lost het wel op. Ja, naar mijn idee werkt dat niet. Omdat je dan niet die diepere laag pakt.
Ja, dus het vraagt dan denk ik leiderschap om goed te beseffen in een moment, hey, wat gebeurt er nou precies? Wat is mijn gedrag, de reactie op de ander, overtuigingen, een keuze te maken? En lef, denk ik, om het vervolgens ook in de praktijk te brengen. Om dan in een moment te kunnen zeggen naar die leidinggevende of je partner of wie het dan ook is, van hey, ik doe dit nu anders. Of ik luister niet meer naar die stem en doe het toch. Ondanks dat het misschien spannend voelt of raar voelt, want het gevoel zal niet meteen anders zijn als je brein analytisch gezien zegt, hé, nu doe ik het anders.
Ja, en dat is het ook vaak. En dat is ook vaak waarom als mensen zelf aan de slag gaan, het vaak op dat stuk misloopt. Want ik noem ze altijd je bodyguards. Hè? Je hele systeem gaat zeggen, ja, maar hey, dit is nieuw. En een systeem herhaalt heel erg graag wat hij kent of wat hij herkent. Dus jouw systeem wil jou continu in dezelfde patronen houden. Omdat je systeem denkt, ja, joh, maar dat patroon van pleasen is veilig. Hè? Vroeger als kind was het goed om jezelf weg te cijferen. Dat je ouders geen last van je hadden. Noem het maar op. En dat patroon ben je blijven herhalen in je leven. En ja, je moet eigenlijk, lef is wel het goede woord. Ik noem het altijd verantwoording en slachtofferschap. En niet negatief slachtofferschap. Maar dat is wel waar je onbewust voor kiest. Als je patronen pas vanaf het moment dat je actief kan kiezen doorlaat gaan. Je krijgt allemaal van die bodyguards die zeggen, yo, doe maar niet, gevaarlijk, help. Doe maar weer gewoon wat je kent. En als je dat dus kan zien. En daarom is, ik werk vanuit inzicht naar herkennen naar veranderen. Als je dat kan zien en dat kan opmerken. Dan kun je dus ook tegen jezelf zeggen, hé, maar ik zie nu dat dit gebeurt. Ja, wil ik dit nog? Nee, dat wil ik niet. En ja, ik zeg altijd wel, ja, je hebt echt wel lef nodig. En vrouwen zeggen ook wel tegen mij van, ja, maar eigenlijk kan ik gewoon niet anders meer, Diana. Want het is nu zo helder. Ja, ik kan bijna niet meer voor dat slachtofferschap kiezen en denken, ja, ik ga nog even lekker zwelgen in zelfmedelijden, hoe zielig ik wel niet ben en hoe naar het wel niet is dat al die mensen zo lelijk op mijn advertentie reageren.
Ja. Ja, helder. En voor jou persoonlijk, hè? Want dit is een voorbeeld hoe dat met je klanten werkt.
Ja.
Jij noemde zelf al de voorbeelden van een programma lanceren of een advertentie. Zijn dat de momenten voor jou waar je het meeste lef nodig hebt? Of zijn er terugkijkend in de reis om hier te komen, andere momenten waarvan je zegt, oh, dit was echt een moment. Hier had ik misschien nog wel meer lef nodig dan de twee voorbeelden die je net gaf.
In mijn ondernemerschap, hè?
Nou, jouw reis
Ja.
als mens, ondernemer, vaak komt het ergens bij elkaar.
Ja, nou ja, wat ik zelf als ondernemer merkte ik echt heel erg het level van groeien. Kijk, in het begin begin je klein. En nou ja, dan heb je vooral heel erg veel fans en mensen die helemaal het geweldig vinden en het aan vrienden en familie gaan vertellen en die komen dan. Maar op een gegeven moment, ja, word je groter. Ik ging masterclasses geven, adverteren, je groeit op social media, mijn podcast doet het heel erg goed. Dus dan krijg je ook op een gegeven moment haters. En ik had dat daar wel geleerd van, ja, als je haters krijgt, is het een goed teken, hè? Want dan doe je het goed. Om succesvol te zijn, moet je ook haters hebben. Maar toen dat moment kwam, ja, dat was echt wel voor mij, toen ze echt kwamen, toen dacht ik, oh shit, wil ik dit nog wel? Wil ik echt nog wel mij zo? Ja, je bent toch op een bepaalde manier kwetsbaar. En het is, ja, ik noem het altijd, het is net een soort van levels van Mario van vroeger, dat spelletje. Is, nou ja, de eerste keer is level 1 moeilijk, maar als je goed genoeg oefent, dan ben je zo door level heen 1. En dan is level 5 moeilijk. Maar als je vaak genoeg oefent, dan ga je zo door level 1, 2, 3, 4, 5. En dan is 10 moeilijk. En zo zie ik dat met ondernemen ook. Dus op een gegeven moment, ja, ben je door dat level heen. En dan, ja, dan is dat niet meer moeilijk. Dan denk ik, ja, nou ja, is weer iemand die een mail stuurt. En je gaat ook met, ja, met mijn team ging ik ook kijken, hoe reageer je hier dan op? Wat stuur je dan? Wat doe ik dan zelf? Wat laat ik mijn team doen? Dus dat zijn wel echt stukken waarin ik zelf groeide als ondernemer. En als op persoonlijk vlak merkte ik heel erg de groei in intieme relaties. Dat ik me ook echt heel erg bewust werd van, ja, maar ik wil niet een liefdesrelatie of vriendschappen of andere relaties waarin het op de oppervlakte zit. Ik kreeg een soort van schurend effect. Dat ik, hè, ik heb ook vorig jaar bepaalde keuzes gemaakt om bijvoorbeeld niet meer zinloos op verjaardagen te gaan zitten. Hè, mensen die je, omdat je allemaal kinderen van dezelfde leeftijd hebt, alleen maar op dat soort kinderverjaardagen zit. Ja, waarom? Is het goed voor mij? Nee. Nee, totaal niet. Waarom zou ik het dan doen? Ja,
Ja.
weet ik eigenlijk niet. Dus ik merkte wel heel erg, ik heb wel de afgelopen jaren heel secuur gekeken naar diepgaande relaties. En wat je ook merkt is, of in ieder geval wat ik gemerkt heb, is er vallen mensen af die daar geen interesse in hebben. En er komen ook mensen weer bij, of huidige mensen. Dat wordt veel verdiepter. En sommige mensen, ook bijvoorbeeld hoe ik naar liefdesrelaties kijk, die vinden dat echt dodelijk vermoeiend. Die denken, ja, hey, maar ja, moet je nou echt wel uitzoeken of je wezenlijk bij elkaar past? Kun je niet gewoon lekker samenleven en je ding doen? Ja, dat kan, maar dat is niet hoe ik in elkaar zit.
Ja, helder. Ja, dat klinkt alsof hier, want je had het eerder over lef en leiderschap, hier toch ook wel een stukje levenslust naar voren komt. Dat veel meer ook kunnen voelen van wat is er nou echt belangrijk voor mij.
Ja.
En van daaruit keuzes durven nemen die anders zijn dan misschien wat de maatschappij verwacht, wat je omgeving doet, anders dan wat je daarvoor hebt gedaan. Omdat jij erin gelooft dat dat voor jou uiteindelijk het beste werkt.
Ja. Ja, en dat is precies wat je zegt, hè. Ik zeg altijd in mijn programma's, heb ik het altijd over oefening, is dit goed voor mij? En dat is ook echt waar ik me, nou ja, zelf een soort van ingetraind heb in elke keuzemoment. Kijken, is het goed voor mij? Je hebt altijd dingen, hè, ja, als mijn kinderen op het schoolplein staan, dan moet ik ze op gaan halen. Ik kan ze moeilijk daar zo op het schoolplein laten staan. Je hebt altijd een bepaalde verantwoordelijkheid, ook in je werk, ook in de regels die we in Nederland hebben gemaakt. Maar dat is maar een klein percentage. We kunnen veel meer kiezen vanuit wat goed is voor ons. En ja, ik weiger gewoon. Ja, ik heb in mijn leven heel veel offers gemaakt. Heel veel dingen meegemaakt. Ook, hè, net zoals ik zei, een vriendin verloren. Echt keuzes gemaakt. Ook om de man waar ik mee samen was en de kinderen, om dat stop te zetten. Ja, ik dacht echt weer, ja, ik heb echt niet zulke grote offers gebracht om dan maar gewoon een beetje in mijn leven vrolijk verder te leven zoals ik altijd deed. Ik dacht, daar moet meer uit te halen zijn. En dat is wel echt die levenslust. Ik denk, ja, ik heb hier wat te doen op aarde. En ja, ik wil niet doodgaan en denken, joh, ik heb een leuk leven geleefd. Of, wat ik vaak ook als voorbeeld gebruik, is ik wil niet een leven leven waarbij ik op woensdagmiddag al denk, oh, is het al weekend? Ik wil zo graag weekend. Ja, dat is niet wat ik graag in dit leven wil.
Nee, dat ben ik helemaal mee eens. Ik stel mensen ook vaak de vraag, joh, als je weet dat het leven niet eindig is en je kijkt straks terug op je leven, hè? Zijn de dingen waar je dan nu je tijd aan besteedt, zijn dat de dingen die er echt toe doen? En zo nee, oké, wat houd je dan nog tegen om dat wel te gaan doen? En ga je dan inderdaad wachten op die persoon die overlijdt, die burn-out, dat er bij jezelf iets gebeurt? Of ga jij nu in dit moment een keuze maken om dingen anders te doen?
Ja, in mijn masterclasses hou ik ook altijd het boek aan van Bronnie Ware. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En het is The 5 Regrets of Dying. En Jenem is echt zo'n mooi boek.
Zeker.
En ook in het Nederlands. En ja, als je dan ziet, wat is een top 5. Voor degene die het boek niet kennen, een top 5 van de mensen die gaan sterven, waar ze spijt van hebben. En op 1 staat echt van, ja, weet je, ik had gewoon gewild dat ik een leven had geleefd wat goed voor mij was. Waarin ik gewoon had gedaan, waarin ik me niks had aangetrokken van wat anderen vinden. Maar dat ik gewoon keuzes had gemaakt die goed voor mij waren. Dus even vrij vertaald. En ik doe opnemen wat de top 5 door in mijn masterclass, omdat het zo'n enorm besef geeft van, ja, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Zonder oordeel, hè, want we hebben het vaak helemaal niet door. Maar als dit is wat de meeste mensen zeggen die op sterven liggen, ja, waarom zou je je dan nog aanpassen? Waarom zou je dan niet groeien als ondernemer? Ja, voor mij is dat, ik ga er altijd heel erg op aan. Waarom zou je dat niet doen? Leg me goed uit. Waarom doe je dat niet?
Ja. Nou, ik denk dat op het moment dat mensen zichzelf die vraag stellen of hem gepresenteerd krijgen in een vorm waar ze er echt over na gaan denken, nee, dat je zegt, dan is er eigenlijk nog maar één keuze. In ieder geval een besluit om wel te gaan leven naar wat er echt belangrijk voor je is. Maar wat ik zie is dat we vaak zo druk zijn met z'n allen, dat we een werksituatie, of je nou in een bedrijfsleven zit of in een ondernemerschap, iedereen rent, iedereen praat ook heel snel, loopt heel snel.
Ja.
Je hele agenda zit vol met zakelijke afspraken, rijtjes gezien. Waardoor het moment om daarover na te denken, om gewoon in te voelen, ja, maar wat voel ik nou echt? En is die keuze die ik 10 jaar geleden heb gemaakt, of 3, of vandaag, werkt die eigenlijk wel voor me? En is die nog in lijn met die missie, de stip aan de horizon, of het doel, hoe je dan ook denkt? Dat veel te weinig mensen dat doen.
Ja. Maar het is ook echt wat je, hey, je omgeving zegt dat ook. Omgeving zegt, ja, maar ja, weet je kan niet alles hebben. Het gras is niet groener bij de buren. Het is nou eenmaal zo. Ja, ik denk altijd, ja, what the fuck, hoezo is dat nou eenmaal zo? Hoezo, wie heeft dat besloten? En ik leer me, ik heb kinderen van 10 en eentje van bijna 9. En ik leer ze ook altijd, ja, weet je, wat in je schoolboeken staat, is ook ooit maar door iemand bedacht, hè? En we creëren zelf wat we zelf willen. En je hoeft, ja, natuurlijk, hè, er zijn natuurlijk regels die we hebben in Nederland, voor een rood stoplicht stop je, want anders wordt het een chaos. Hè? En er zijn ook wel dingen bewezen, maar uiteindelijk is alles door iemand een keer bedacht. En ja, leef je dromen, laat je niet beperken door wat anderen zeggen of hoe het hoort te zijn. Of ja, weet je, dat hoe het hoort te zijn is ook maar weer door iemand bedacht. Ja,
ja. Ja, en vaak redeneren mensen vanuit zichzelf. Hè? Dus op een moment dat ik spreek ook met ondernemers die het best wel spannend vinden en die bijvoorbeeld niet het support uit hun omgeving krijgen omdat daar geen ondernemers zijn. En oh, zou je dat wel doen? Is toch wel spannend? Hoe zit het met je financiële zekerheid? En allemaal vragen gaan stellen die eigenlijk veel meer gaan over de persoon die de vraag stelt, in plaats van degene die de vraag ontvangt. En dan is het natuurlijk ook de kunst om te kunnen onderscheiden over wie gaat dit nou eigenlijk echt. En dank je wel voor de vraag. En ik parkeer hem, want dit gaat niet over mij, maar dit gaat over jou. Maar ook dat vraagt heel veel zelfbewustzijn, afstand en kunnen inchecken om die afstand te kunnen nemen. Ja.
Ja, en ik zeg altijd, een van mijn uitspraken, alles wat een ander zegt, gaat over de ander en niet over jou. Dus als iemand knorrig is, dan is diegene of moe, of een vrouw is ongesteld, of ze is overprikkeld, of ze wordt geraakt in een wond. Maar het heeft niks met jou te maken. En toen ik dit tegen een van mijn kinderen zei, probeerde ik ze dat uit te leggen een paar jaar geleden. En toen zei mijn oudste, ja, maar mama, als ik hier nou een bord op de grond kapot gooi, dan word jij toch boos? Ga je, hè? Dan kun je toch boos worden, schreeuwen of wat dan ook. Ik zeg, maar het feit dat ik dan wel of niet zou schreeuwen, dat komt omdat, hè, ik zou misschien schreeuwen als ik heel gek op dat bord zou zijn. En het heel zuinig op was, omdat hij misschien van oude oma is geweest of van wie dan ook. Maar in principe hoef ik niet te schreeuwen als jij iets stuk maakt. Ik kan gewoon rustig tegen jou zeggen, hé, ik vind het niet fijn als je dat bord stuk maakt. Of in dit huis gooien we niet met spullen. En ja. Je ziet dus al dat kinderen, want dit was naar aanleiding van situaties op school had meegemaakt, dat kinderen al heel erg snel leren dat dingen zijn zoals dat ze zijn, maar dat het ook door hun komt. Hè? Dat is ook de koppeling die kinderen maken. Ik ben ook familieopstellers, dat stukje gebruik ik ook in mijn mentorships. Is een kind die zal het altijd op zichzelf betrekken. Gaan papa en mama scheiden, denkt het kind, het komt door mij. Is mama, heeft mama iets, denkt het kind, het komt door mij. En ja, ik probeer mijn kinderen dus heel erg te leren dat alles wat een ander doet of zegt over die ander gaat. En als je dat als volwassene kan beseffen van, maar mijn baas is nu boos of wie dan ook. En dat komt omdat iets in hem getriggerd wordt of omdat hij chagrijnig is of omdat de maan verkeerd staat. Maakt niet uit. Maar dat komt daardoor. Ja, dat maakt het leven wel een stuk lichter. Want ja, je hoeft het niet helemaal meer op jezelf te betrekken.
Ja, heel herkenbaar. Ik heb ook ergens in het begin van mijn carrière, de eerste coach die ik zelf had, die zei ook tegen mij, Tanja, de wereld draait niet om jou. Ja, en dan moest ik echt op kouwen om te denken, wat bedoel je hier nou mee? En ik had ook heel lang die neiging, zeker in het begin van mijn carrière, om dingen heel persoonlijk te maken, juist omdat ik zo graag wilde. En toen ik me helemaal realiseerde, oh ja, maar als jij op die manier reageert of je voldoet niet aan mijn verzoek of wat dan ook. Dat heeft inderdaad niets te maken met hoe aardig vind je mij, hoe belangrijk vind je het werk wat ik doe, of geloof je in mij, maar veel meer met jouw agenda, jouw waarden, jouw emoties. En ja, dat geeft inderdaad een hoop rust als je dat besef kunt laten landen. Ja. En ook met name in het moment kunt beseffen van, oh ja, hier, jouw emotie is bijna zoals een wolkje. Ik zie de boosheid. Ik voel hem, net als mensen die heel gestrest zijn. Ik zie ook dat mensen dat over kunnen nemen. Oh, iedereen is heel druk. Nu moet ik ook iets. Nee, je hoeft helemaal niks. Want het feit dat iemand anders stress heeft, betekent niet dat jij daarin iets in over hoeft te nemen. Ja.
Ja, en ook heel erg in relaties. Hè. Als stellen bij mij komen, dat doe ik ook af en toe nog eens even. Die komen via, wij hebben een probleem. Is wat er dan gebeurt, er is een ruzie. En die zegt, maar het komt door jou dat ik me zo voel. Ja, en wat ik dan altijd probeer te doen, is te kijken, maar waar gaat dit nu werkelijk over? Hè? Ruzies over huishouden gaan nooit over huishouden. Jij wordt geraakt in een bepaalde wond, in een emotionele wond, in een overtuiging, door de ander. En als je dat boven water kan krijgen, en bij allebei de partijen boven water kan krijgen, dan weet je dus ook, maar als ik dit zeg, dan wordt diegene geraakt, en daarom reageert diegene zo fel. Heeft helemaal niks te maken met mij, met hetgeen wat ik zeg, maar heeft te maken met die emotionele wond die in die ander zit. En ja, ik geloof heel erg in elkaar wezenlijk zien. Want of het dan gaat over een relatie, of in een gezin, of in je personeel. Hè, ik geloof heel erg dat heel veel werkproblemen in teams opgelost kunnen worden als we snappen hoe Pietje en Marietje en Klaasje in elkaar zitten. Als je snapt, dit soort dingen, daar raak ik van over de zijk van, of die raken me omdat ik bang ben dat ik het niet goed doe. Of omdat ik het gevoel heb dat ik er niet bij hoor. Of omdat ik denk dat ik er niet toe doe. Ja, het is niet zo moeilijk, zeg ik altijd, om je werknemers te snappen als je weet waar ze geraakt worden. En dan krijg je die veel intiemere relaties met elkaar. En ja, volgens mij is dat waar het hier op aarde, het klinkt een beetje zweverig misschien, maar waar het voor mij om gaat. Dat je elkaar echt wezenlijk ziet.
Ja. En als ik daar iets aan mag toevoegen, hoe ik dat zie, ook dus de tijd en ruimte neemt voor elkaar om daar iets mee te doen. Want het zien is één. En vervolgens, hoe acteer je er dan op naar jezelf, in de missie die je hebt, naar anderen?
Ja, 100%. Ja. Hè? Dus inzien is één. En vervolgens ook het herkennen. Hè, wat doe ik dan vervolgens? Je ziet het ook vaak wel in teams dat mensen dan zeggen, hem moet je of haar moet je maar even laten, want die moet altijd dat eventjes verwerken. Het is gewoon heel fijn als je elkaar kan zien, en dan niet op een negatieve manier, maar op een positieve manier. Want dan kom je ook veel meer in je kracht te staan. Als je van jezelf weet, op dit soort vlakken word ik geraakt, dan kun je daar ook voor jezelf concretere stappen in maken om ervoor te zorgen dat je die wond die ontstaan is, dat je die kan helen. En in plaats van, ik doe het niet goed, wordt je overtuiging dan, hey, ik doe het wel goed, als je dat stuk kan helen. En vanuit daar zul je ook merken dat je, nou ja, als we weer het voorbeeld van die advertenties nemen, ja, nu is het zo dat, nou ja, ik denk dan, ja, oké, dit is niet meer iets wat me diep van binnen raakt. Terwijl dat het eerder wel heel erg deed. Dus hè, je kan die stukken helen in jezelf.
Ja, mooi. Ik wil graag nog heel even met jou naar jouw scan kijken. Want je hebt dat als voorbereiding heb jij de impact scan ingevuld.
Ja.
En ik vind het altijd interessant om te zien, zowel wat er in de scan naar voren komt, maar ook wat er in het gesprek naar voren komt. En geloof erin dat als zowel lef, leiderschap als levenslust alle drie goed aanwezig zijn, hè, als drie pijlers, dat de basis is voor de meest duurzame impact. En wat ik wel interessant vond bij jou, toen ik naar jouw uitkomsten ging kijken, is, ik zag er heel veel lef in terug. Ja. En dat vond ik wel leuk, ook toen ik jou vroeg, hè, wat in je levensloop, wat zag je het meest terug, dat lef ook hetgene is wat je het eerste noemt. En dat zie ik ook bij jou veel meer dan de andere mensen die hem tot nu toe ingevuld hebben. Dus dat vind ik echt leuk om te zien, dat lef een hele grote rol heeft in de keuzes die je maakt, de manier waarop je dat doet, wat je daarin centraal stelt. Dus dat viel me op. En wat ik ook zag, dus jij noemde zelf ook wel leiderschap, die zag ik ook wel in bepaalde mate terug. Maar wat ik wat minder terug zag in jouw uitkomsten was de levenslust. En in het gesprek was het ook de derde die jij noemde van de drie. En nou zie ik bij mensen die levenslust minder noemen vaak twee verschillende opties. Eén, of het is minder centraal aanwezig in de keuzes die ze maken. En nou ja, als je vanuit die bril kijkt, is leiderschap en lef eerder een aanleiding om een keuze te maken.
Ja.
En de andere kant is, soms is het zo vanzelfsprekend in de persoon, in alles wat hij of zij doet en de keuzes die ze maken, dat ze het niet eens meer noemt, omdat het zeg maar in alles aanwezig is. En ik ben even benieuwd hoe dat voor jou is.
Ja, ik denk dat het laatste is. Ik denk daar simpelweg vaak ook helemaal niet echt meer heel erg over na. Ik had ook echt wel verwacht dat dit de top 3 zou zijn. Dus dat vind ik echt heel erg leuk om terug te horen. En het is voor mij zo vanzelfsprekend om te kiezen wat goed voor je is en om hier iets te doen wat bijdraagt. Dat het misschien het doel het al niet eens meer is, omdat het zo geïntegreerd is in hoe ik in het leven sta en de keuzes die ik daarop baseer.
Ja, ja, mooi. Dat zou heel goed kunnen als ik kijk naar de antwoorden die je daarin gegeven hebt. Waar ik dan nog wel nieuwsgierig naar ben, is, je hebt een aantal momenten uit je leven genoemd die wat lastiger waren en van waaruit je daarna dingen anders gedaan hebt. Is het voor jou een soort van besluit geweest van, hé, tot hier en niet verder, hier miste ik die levenslust, of hier koos ik niet zozeer voor wat ik voelde en er was een punt, hier besloot ik om het anders te doen? Of was het meer een soort van geleidelijke schaal waarin het er misschien altijd al was, maar op een gegeven moment in een soort versnelling terug is gekomen bij jou?
Nou, er waren wel echt meerdere punten. Die vriendin die overleed, heel jong. Mijn scheiding, toen ik erachter kwam, ik val helemaal niet op mannen, ik val op vrouwen. Maar daarna heb ik ook nog destructieve relaties gehad. Dus het kwam elke keer in beetjes. Totdat ik mijn laatste destructieve relatie, dat ik echt zag van ja, maar weet je, als ik hiermee door blijf gaan, dan ben ik straks weer helemaal, hoe noem je dat? Af bij het begin of zo. Dus dat was echt wel die dikke vette kick onder mijn kont van, ja, en nu ga ik dit gewoon niet meer doen. Ik zie gewoon dat ik continu in dezelfde valkuilen stap. Ik wil dat simpelweg niet meer. Dus misschien is het een beetje een combinatie van beide. Het was elke keer wel stapje, die echt wel een soort van wakker schudde van, ja, hey, hallo. En het laatste stukje was echt, ik dacht, ja, maar dit gaat mij niet meer gebeuren.
Ja, ik denk dat het heel mooi is, die combinatie. Want soms zie ik, als lef heel duidelijk aanwezig is bij de antwoorden, dat het bijna een soort van push wordt. Zo van, oh, ik moet mezelf uit mijn comfortzone halen. Het is goed voor mij om heel erg die rationele, analytische mind. En dat als daar niet naast dat stukje levenslust staat, waarin je echt voelt of de keuzes die je dan maakt ook echt goed voelen en echt goed bij je passen, dan kan het soms heel hard werken en heel lang oncomfortabel worden. En kan lef eigenlijk een soort van pijn veroorzaken, omdat te veel pushen wordt. Maar op het moment dat het in balans is met die levenslust, is het van, hey, ik nodig mezelf uit om dingen te doen die misschien even oncomfortabel zijn, omdat ik weet dat daarna de groei of het gemak of het plezier komt. En ja, dan, en dat lijkt ik bij jou ook terug te horen. Want het lef is heel sterk aanwezig in de keuzes die je maakt. En omdat het levenslust zo aanwezig is, is dat wel ook in de weg ernaartoe met plezier. Ja, en het waarderen van die stapjes.
Ja, 100%. En ook wel denk ik, hè, vroeger, toen ik nog niet die shift had gemaakt, had ik ook echt wat ik dacht, ja, is dit nou het leven? Ik dacht, ja, hè, ook wel somber depressiviteit meegemaakt. Dat ik dacht, ja, nou ja, is dit het dan? Of dan ging het weer een tijdje goed en dan zakte het weer in. En ja, nu heb ik dat eigenlijk helemaal ja, niet meer. Ja, ik ben wel eens een keer ongesteld natuurlijk, zoals iedereen. En een keer chagrijnig. Maar het is
en dan
niet...
denk je, is dit het leven?
Nee, dat denk ik niet. Maar dan denk ik, gatsiedarre, ik heb er geen zin in vandaag.
Ja.
Maar niet meer op die hele diepe laag. Dat je echt denkt, ja, is dit het nou? Ik geloof heel erg, hey, ik vind het is fun om hier te zijn. En het is, mijn leven is leuk en plezier. En ik denk dat voor mij ook lef heel erg is dingen doen die anderen heel erg graag zouden willen, maar niet durven te doen. Ja, ik denk bij alles, ik kan alles bereiken wat ik wil. Misschien niet direct, maar ik kan wel de stappen er naartoe maken. En uiteindelijk ga ik er komen. Het maakt me ook niet uit wanneer of hoe. Of misschien halverwege dat ik weer denk, ga toch de andere kant op. Maar ik geloof heel erg dat je alles kan bereiken wat je maar wil. En in dat proces van bereiken zit er niet iets van, oh, dit is dan... Natuurlijk is het altijd spannend. Maar niet van, het is te spannend of het zuigt me helemaal leeg of... ik vind het een nare weg om naartoe te gaan. Zoals nu is het oké. En ik denk dat is misschien wel die onthechtheid die er is. Het is nu oké zoals het is. En ik wil wel graag daar naartoe komen. Ik hou van doelen stellen en ergens naartoe gaan. Kom ik daar, is het oké. Kom ik daar niet, is het ook oké.
Ja.
Is dat wat ik bedoel?
Zeker. Ja. En stel nou hè, dat iemand deze podcast luistert of kijkt. En die denkt... Is dit het nou? Die zit op dat punt waar jij ooit tegenaan bent gelopen, waar jij die analytische vrouw mee helpt. Als jij één tip zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
Oeh, eentje, dat is een valstrik.
Nou, misschien drie max, maar in ieder geval iets waar ze iets kleins wat echt het verschil gaat maken.
Ik zit te denken, want ik heb binnen mijn online programma en mijn 1-op-1 begeleiding heb ik 10 basisregels die al 50% zorgen voor die verandering. Dus hoef je niet eens te graven. Maar als ik echt één tip moet geven als je denkt, hey, is dit nu het leven en ik wil eruit komen, is mijn tip, stop met lelijke dingen over jezelf en over anderen zeggen en denken. Dat is toch echt wel een van de belangrijkste dingen die ervoor gaat zorgen dat je, ja, ik noem het altijd, ik weet helemaal niet of je dat in beeld kan zien, ik heb hem toevallig hier hangen, een positieve en negatieve spiraal werk ik mee, is mensen die echt op dat punt zitten, ja, is dit het leven nu, zitten eigenlijk in een negatieve spiraal en worden eigenlijk continu in dat negatieve spiraal gehouden. En wat je wil is de overstap maken van dat negatieve spiraal, van klagen, mopperen, geen mogelijkheden zien, alles is moeilijk. Iedereen kent zo'n iemand op een verjaardag dat je denkt, zegt, oh, ik hoop niet dat ik naast die persoon moet zitten, want die zuigt me leeg. Nou, daar zit je vaak in op het moment dat je denkt, oh, is dit het leven nou? En ik wens heel erg dat je naar het positieve spiraal gaat. Dus dat je die overstap van beneden naar boven maakt en dat je vanuit boven in mogelijkheden kan denken. Dat je, daar zit ook vaak, hè, blijheid, liefde, groei zit daar zo. En nou ja, ik heb er de één tip, heb ik niet, maar ik heb er sowieso 10. Maar één daarvan is echt wel de belangrijkste. Dat is ook onze eigen huisregel. Ik heb niet veel regels thuis met mijn kinderen. Maar er is één regel al vanaf dat ze een jaar of 3, 4 zijn. We zeggen geen lelijke dingen over onszelf en niet over anderen. Dus we zeggen het niet en we denken het niet. En ja, je zal merken dat dat zo'n enorme... Het is zoiets simpels. Maar het gaat zo'n enorme impact maken als je daarmee stopt. Dan kun je alvast het beginnetje maken naar het positieve spiraal.
Ja.
En als ik hem dieper mag doen, dan zeg ik, ja, ga graven. Ga graven alsjeblieft. Ik hou niet zo van oppervlakte dingen. Graven. Hè? Mijn 10 tips zijn altijd mijn basisregels. Het is 50% van het doorbreken van je patroon. En die andere 50% is ga graven. Ga snappen waarom je doet wat je doet. Ga je overtuigingen boven water halen. Zorg dat je ze herkent, kan erkennen. En vervolgens kan gaan shiften. Maar goed, dat is één hele grote.
Ja, helder.
Ja.
En Diana, is er iets wat ik jou nog niet gevraagd heb in dit gesprek, waarvan je denkt dat het nog wel belangrijk is om mee te geven als het gaat om jouw missie, jouw persoonlijke reis? In algemene zin, waarvan je denkt, hey, het is nog goed om dit als een uitbrander te noemen.
Nou, ik denk dat we het al wel behandeld hebben, maar wat ik echt het allerbelangrijkste vind, is dat vrouwen gaan denken in mogelijkheden. Je kan echt alles bereiken wat je wil, ook als je nu weinig geld hebt, of als je nu vast zit in een relatie, of vast zit in een werk, of alleenstaande moeder bent. Er zijn altijd mogelijkheden. En misschien kun je niet in één keer van hier naar hier komen, maar je kan het wel in kleine stukjes hakken, zodat je daar kan gaan komen. En laat echt niemand je vertellen dat het niet haalbaar is, want dat is simpelweg niet waar. Dus dat is wel echt de boodschap die ik wil meegeven.
Amen.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Ja, superleuk dat jij vandaag in de podcast wilde zijn. En zo bevlogen verteld over hoe jij deze vrouwen helpt om een overtuiging los te laten. En ook een deel van jouw eigen reis gedeeld hebt. Dus dank daarvoor.
Heel graag gedaan. Super fijn, Tanja, dat ik er mocht zijn. Ik vond het echt heel erg leuk. Dus dank je wel.
Ja, en stel nou hè, dat er iemand naast en die denkt, hey, die Diana, die moet ik hebben. Ik ben helemaal geïnspireerd. Ik wil ook aan de slag. Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar mee. Waar vinden ze jou dan?
Inhoudelijk vind je me op mijn website, deauthentiekevrouw.nl. Wil je contact met mij leggen, zeg ik altijd, zoek me even op Instagram. Onder @diana_arkeveld. Ik ben echt super goed te bereiken via DM. Dus stuur me gewoon een berichtje. Dan ga ik gewoon even met je kijken. Of als je zegt, nou, ik weet al zeker, Diana, dat ik met jou wil werken. Ga even naar de website, authentiekevrouw.nl. En daar kun je een matchcall inplannen. En dan gaan we gewoon samen kijken. En ik zeg altijd, ik ben altijd heel eerlijk, ben goud eerlijk. Als ik denk, hey, ik ben niet de juiste persoon, doen we het niet. Ook als ik denk, hey, maar die yes die ontbreekt, ga ik dat ook eerlijk tegen je zeggen.
Helder.
En wat misschien ook leuk is om de podcast te luisteren van de auto.
Precies.
Ja.
Ik wou net zeggen, daar staan een hoop podcasts voor je klaar die ze kunnen luisteren als ze geïnspireerd zijn geraakt door dit gesprek.
Ja.
Yes. Nou, ik zal ook de links onder de podcast delen. Dus als iemand denkt, hoe spel je dat precies? Kun je allemaal lezen in de show notes. En nou, dan hoop ik dat je nog veel meer vrouwen kunt helpen om die overtuigingen om te buigen. En nu het leven te gaan leiden wat zo waardevol en belangrijk is.
Ja, super fijn. Ze zijn meer dan welkom.
Mooi. Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Wil jij weten hoe lef, leiderschap en levenslust je gaan helpen om meer impact te maken? Vul dan de Impact Scan in. Je kunt kiezen voor een persoonlijk voicebericht waarin ik mijn observaties, tips en kwaliteiten deel. Of je kunt direct your call to take the lead inplannen. En dan zorg ik ervoor dat je de inzichten in dit gesprek krijgt en dat we in gesprek gaan over wat ik voor jou kan betekenen. Bedankt dat je luisterde naar de Leaderize podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderize_ of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken voor jou of je bedrijf? Ga dan naar www.leaderize.nl of plan direct your call to take the lead via de link in bio. Ik kijk ernaar uit om met je in gesprek te gaan. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you.